Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Luc is een lifter. Elke trip van A naar B is voor Luc een avontuur en hij weet daarbij nooit wie deze keer weer zijn metgezel zal zijn. En uiteraard, dat levert prachtige verhalen op.
Miljoen jaar geleden zijn de dinosauriërs uitgestorven. 12.000 jaar geleden de sabeltandtijger. En nu is de witte neushoorn ook al zijn exit bezig. Maar ik wil even focussen op nog een andere diersoort, namelijk de Europese lifter. Waar men gaat langs Vlaamse wegen of Europese wegen, je komt geen lifters meer tegen. Als ik terugdenk, mijn eerste keer liften, eerste keer autostop, ik vermoed dat dat bij de verkenners was, op een tocht of een dropping, dat dat onder enthousiaste peerdruk was, kom aan, we gaan liften. Dus ik ben dat ergens kwijt, dat is ergens bedolven onder andere herinneringen. Maar wat ik wel nog weet, dat is een Franse les, ik denk in de vierdes, we hadden zo een handboek, Feu Vert, en er stond een studie in over liften. Namelijk het effect van kledij op het liftsucces. En dat is mij bijgebleven, ook de volgorde. Soldaten deden het heel goed in het liften. They love a man in the uniform. En tweedens waren het hippie-meisjes. We spreken van de jaren 70. Dus, en dus meisjes met van die gebatikte t-shirts, van die wijde Indische rokken en kralen. Die deden het heel goed, gevolgd door juffrouwkes, in dupesken zo, mannen in maatpak, en dan moet je gelijk studenten, jonge gasten, zeker met een grote tas, met dan nog een plakkaat bij. Wie daar niet goed mee werd genomen, dat waren die hippie jongens. Al dan niet met een toep of met een sigaret of zo, roken was nog niet dodelijk in die tijd. Hè. Dus dat is mij bijgebleven, en ik mag wel zeggen, die studie heeft me toch wel zeker voordeel opgeleverd, dat ik dat nog wist. Nu, het liftvirus is maar beginnen woekeren bij mij na mijn 18. Dus je moet weten, van de grootste markt van België naar de oude markt in Leuven, dat is 70 kilometer, kleine 70 kilometer. En dat kun je best overbruggen als je wat tijd wilt sparen met een trein, dat is een dik uur. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat was een flinke hap uit mijn budget. Oké, we hadden wel een kortingskaart van de Bond van de Grote en Jonge Gezinnen. Maar dat was 2,5 euro heen, 2,5 euro terug. Ik had maar 25 euro. En ik wilde natuurlijk vooral intellectuele lectuur kopen en zo. En heel erg soms is een pintje. Maar dus ik kon daarop op besnoeien. En in de lente, ik weet nog goed, hadden we in één keer geen les. Statistiek in de namiddag. En in plaats van te studeren, we kregen dan vrij om dat practicum voor te bereiden, kon ik wat vroeger naar huis. En ik heb van op kot een goed karton gevonden met een viltstift. De steden tussen Leuven en mijn thuis opgeschreven. Tussen een beetje noordwest, Mechelen, Willebroek, Puurs, Temse. En dat was een succes. Ik was in 4 auto's tot voor de voordeur afgezet. En ik heb tussen die auto's ook niet veel moeten wachten. Dus daar is de verslaving eigenlijk wel begonnen. Dus dat was winst. En dus, ja, dat is dan zeker, als er dan ook nog de reizen in Europa bijkwamen, werd dat wel een boeiend experiment om overal te geraken waar ik wilde. En dus, ik spreek van experiment, want ik mag wel zeggen, die studie die bleef nazinderen. Ik ben dus ook gaan kijken wat dat allemaal nodig om goed meegepakt te worden. Ik ben beginnen gaan uittesten. Lange broek of korte broek? Korte broek. Een baard getrimd of geschoren? Niet te lang een baard. Alleen of met tweeën? En dan die twee jongens of met uw lief of zo? Lift met uw lief. Als koppeltje, koppeltjesgewijs. Er zit zeker een liedje in, koppeltjesgewijs. Dat leeft heel goed. Ooit op 23 uur aan de grens met Spanje gestaan. Ja, als koppeltje. Wat heb ik nog geprobeerd? We moeten meepakken, een boekentas. Of een rugzak, of een gewone tas. Ik moet zeggen, als je dan inderdaad Leuven op je plakkaat staan hebt, dan zit er een student, dat pakt gemakkelijk mee. Maar boekentassen minder, een rugzak pakt eigenlijk beter mee dan een kleine tas. Of muzikanten pakt ook goed mee. Herkenbare muzikanten. Een pianist, zal zijn piano niet meesleuren, maar of een blokfluitspeler. Maar als je een tool mee hebt waar dat toch wel merkelijk een instrument in zit, dan worden vlugger meegenomen. Een gewone gitaarkist kan, maar een banjo of een banjokist, want ze moeten eigenlijk niet vol zitten. Het lift veel makkelijker om je instrument niet mee te pakken en alleen de kist. En je kunt dat ideaal gebruiken als boekentas. Dus soms zaten mijn cursussen gewoon in de banjokist. En dat levert wel een verhaal op bij die mensen die vragen wat zit daarin. Ik ben altijd eerlijk geweest. Het was eigenlijk een tool om meegepakt te worden. Maar ik heb hem wel thuis liggen, een banjo. Dus een outfit was heel belangrijk. Je kunt casual liften of in scoutsuniform. En een scout, dat zit ook voor het leven natuurlijk. Dus je mocht dat uniform casual dragen. Dat pakt enorm goed mee. Zelfs een foulard en een das is al voldoende. Dus in die jaren heb ik eigenlijk heel veel uit kunnen testen. Ik denk dat ik een paar catalogie van autosalons uitgetest heb als convoyeur, als medereiziger. En heel belangrijk was ook die kartonnen, die plakaten om aan te duiden waar je naartoe moet. En in het begin was dat zo slordig vlug opgeschreven met een dikke zwarte stift. Maar ik moet eerlijk zeggen, al vlug werd dat een beetje professioneler. Ik heb die liftkartons in van die diepvrieszakkenfolie gestoken en dan ook toegesmolten met zo'n diepvrieszakken-smelt-toe-apparaat. En in België, je weet het, slecht weer bestaat niet, slechte liftplakaten wel. En dus zo geraakte ik een overal. Ik heb die liftplakaten nog, dezelfde geplastificeerde. Was het voor Europa te gaan doen, dan was het wit karton. En met van die uitwisbare stiften, want ja, je kon geen kilo's papier meesleuren. Maar dus voor echt wel het traject dat ik regelmatig deed, waren dat vaste kartons. Wat kan ik daar nog bij vertellen? Eigenlijk is liften een beetje gokken ook. Ga ik rap meegepakt worden? Wie gaat er mij meenemen? Dat is altijd leuk, want die deur gaat open en je kijkt in de ogen, mensen kijken nu wel aan, je kijkt terug. Ja, het feit van stoppen mogen er mee, moet je dat niet meer vragen. En dus ik heb eigenlijk alle soorten chauffeurs meegemaakt. Verkopers, boeren, dus naast die vertegenwoordigers, managers, kokette juffrouwtjes, af en toe. Ik ben trouwens eens meegepakt door een mannelijke stripper ook. Ja, ik moest sturen, want anders had ik misschien nog een demonstratie kunnen vragen. Maar dus dat was eigenlijk wel speciaal. Veel nonnetjes ook. In mijn studententijd lag ik heel goed bij de zusters. En niet bij gelijk welke zusters, het waren allemaal ex-missiezusters. En die reden niet van die kleine Fiatjes, maar wel met de camionet van het klooster. Zo. Met een groot stuur, grom, grom, grom. Raar genoeg, merkelijk meer dan één keer. Ook een paar keer meegenomen door BV's, mensen die in theater of op televisie kwamen en zo. Die ik dan gelukkig herkende, want die verwachten dat wel een beetje klein beetje. Maar dus eigenlijk een zalige bende mensen meegemaakt. En eigenlijk leuke dingen ook. Meestal worden ergens afgezet waar je wilt zijn. Soms tot voor de deur. We dachten, je vraagt een dienst, maar je vraagt geen lift tot aan de deur. Maar dat gebeurde vaak. Soms met een stukje taart. Oh, bedien nu maar. Iets of een snoepje. Soms overnachting. Oh, het is toch al laat. Weet je wat? Ik zal u meepakken naar huis. Ik kan blijven slapen. Soms zelfs een toeristische detour. Oh, ik kende dat niet. Dat moet je niet eens gezien hebben. Dus eigenlijk overal positieve verhalen. Allee, misschien een kleine nuance, toch wel één verhaal dan iets minder positief was. Nu kan ik er wel over vertellen. Op het moment zelf was het een beetje awkward. Wij willen naar, ik zat nog in Leuven, ik was nog student, wij willen naar een muziekfestival in Midden-Frankrijk. En dus, ik kende de weg er naartoe, maar ik ging nu met mijn lief gaan. En dus we waren in Leuven blijven plakken achter de examens. En dus we wilden niet via Parijs, dat is een E17, dat was een detour. Ik zeg, we gaan via Reims gaan, dus een beetje een andere weg. En dus we vertrekken zondagochtend vroeg en tegen de middag, 12 uur, staan we al in Dinant. Schitterend, we waren al zo ver. Dat leek toch schitterend. En dus we staan daar, het was echt een zondag, 7 zonnen. En dus we staan daar al een kreeftkleurtje te krijgen, na 3 kwartier... Eigenlijk wars op al mijn ervaringen als lifter ondertussen. Ik had mijn gitaar mee, een volle kist. Ik had mijn lief mee. Ik zou dus eigenlijk vlug moeten meegenomen zijn. Het was niet een moment, het was onze dag niet, dachten we. Plotseling stopt er toch wel een Citroën. Zo van die strijkijzers die zo 18 centimeter stijgen voordat ze vertrekken, zo in die tijd. Dus en de deur gaat open en wij ruiken dat de chauffeur uitgebreid geaperitiefd heeft. We kijken naar elkaar, oogcontact. En ik begreep uit dat oogcontact dat ik moest beslissen. Want het was geflankeerd met schouderophaal en zo vragende wenkbrauwen, dus ik moest beslissen. Ik zeg, ja, het zal wel meevallen zeker. Dus wij schuiven aan, de rugzakken in de koffer. Mijn lief achteraan, ik als convoyeur naast de bestuurder. En dus gecheckt natuurlijk. Maar zijn rijgedrag was eigenlijk wel nog goed. Die sprak nog mijn enkele tong. Dus we dachten van, het zal wel meevallen. Dus wij gaan die hand naar boven aan Serm. Dus de neuvel op. En dus dat gaat goed. Om, we praten over de vache et des veaux, de koetjes en de kalfjes. Allee, en in één keer, onaangekondigd, bekt hij de auto, slaat hij naar linksaf een bos in. Zeg, monsieur. Dus en we hobbelen op de weg. Zeg, je moet ons ook achterlaten. Wij moeten nog wel in Frankrijk geraken. Van, oh, maar. We gaan nog een drinken bij mij thuis. Echt thuis? En complet Boissy? Echt in een bos, hobbel, hobbel. Ik zeg, meneer, hoe verdrijft. Maar die slaat weer een boswegel in. We hobbelen nog 2 minuutjes verder. En dat bos gaat open en wij belanden in een bijna aangelegde boulevard. Met villas. Riante villas. En hij rijdt dus nog op een aan te leggen oprit. Rijdt hij op, vermoedelijk op zijn huis. Er komen zo 2 Afghaanse windhonden, afgegalopeerd, gewapperd eigenlijk. Oké, ik zeg, dat lijkt hier nogal normaal te zijn. En dus we stappen uit, komen zich daar gewoon in en drinken. En we passeren het terras, het bordes, zo voor het huis. En er ligt zo een bronzende, een dame te bruinen, met een zwarte zonnebril, zwarte bikini. En hij kondigt ons aan, oh, Jean-Meneer, de copain à moi, de cousin à moi. Waarom die vrouw niet moeft. Zij beweegt niet. Dat blijft een standbeeld, een zitbeeld, want zij ligt toch achterover. Daar ging door mijn hoofd van, dat is Sue Ellen van Dallas. Dat was gesneden, Sue Ellen. Nu, zeg, bonjour madame, we passeren. We gaan in de keuken, een hele ruime keuken, een chique eik afgewerkt, dus de mannen had kluiten, dat was wel duidelijk. En die vraagt, wat moeten denken? Zeg mijn beste Frans, wat de loupitiant? De loupitiant. Ik zal iets anders meebrengen. Hij gaat in de kelder en die komt boven met een riesling. En volgens zijn vinologische feedback een hele goeie. Dus hij tovert 3 kristallen glazen, ping, tevoorschijn en hij giet in. Maar tegen dat die glazen gevuld zijn, het was echt wel gevuld, staat Sue Ellen in de deuropening. En heel theatraal posteert zij zich tegen de deurlijst en zegt van, kameraad, in het Frans weliswaar, je kunt vertrekken. Dat was muisstil natuurlijk in die keuken. Maar dat bleef dan niet lang, want dat was de inleiding op een Waalse tirade, Franse colère, maar dan op zijn Waals. En dus zij schold hem de huid vol. Dat was een serieus dilemma voor de gastheer natuurlijk. Ja. En voor ons ook. Want je moet weten, je zit daar op de verkeerde moment, op de verkeerde plaats, na wel 3 kwartier in de zon te staan, met een glas frisse wijn voor u. Wat moet je dan doen? Wij wilden ons niet echt moeien. Dus we hebben toch wel het moedige besluit genomen om dat glas wijn in 2 teugen leeg te drinken en dan beleefd dankjewel te zeggen en door de bos terug naar de baan te gaan. Misschien zijn ze nog samen, ik weet het niet. Dus we zijn nog in Frankrijk geraakt die avond. Dus het was een beetje trager. Maar dus, ik ben blijven liften eigenlijk. Ja, eigenlijk nog 25 jaar lang. Ook als we wel samen waren, getrouwd waren, kinderen hadden. Hebben. Spreek ze in de verleden tijd. En ik moet zeggen, we hebben dat jaren gedaan met één auto. En dus met 5 kinderen. Dus ik vroeg me wel af, hey, 30 plus zie mij nu staan. En 10 jaar later, midlife, zie mij nu staan. En als ik de 50 gepasseerd was, zie mij nu staan. Maar ik had wel gezworen, als mij niet meer meepakken, stop ik. Maar, ik mag wel zeggen, ik was 50 plus, als ik werd meegenomen door een landbouwer, een boer, van Wetteren naar Overmeren, die in mei zijn eerste lifter meepakte. Dan kan de dag niet meer kapot. Ja. En dus, ja, 5 jaar geleden hebben we een tweede auto gekocht. Een hybride om ons geweten te sussen. Dus ik heb mijn liftplakaten, ik heb ze eigenlijk in de boekenkast gezet. Ik heb ze nog voor een ogen nood. Je weet nooit als het nodig is. Maar ik kan het iedereen aanbevelen.
Dankjewel.
Dat was het relaas van Luc. Hij heeft het verteld in mei 2021. Het was een intieme kring, heel eerlijk. Het was onder de luifel bij onze relaascoaches Jurgen en Tessa. En trouwe fans van relaas, die hebben het misschien al door, of meteen gehoord aan de stem van Luc. Het is niet de eerste keer dat Luc vertelt. De vorige keer was zijn verhaal over zijn lugubere passie. Het was een passie voor mensenbeenderen. En als je dat verhaal eens wil herbeluisteren, dan moet je gewoon eens in Google Relaas Luc intypen. En dan kom je zeker wel bij de podcast uit. Of anders moet je maar eens gaan zoeken op onze website relaas.be en dan scrollen, terugscrollen naar de verhalen van vorig jaar. Als je zelf een verhaal te vertellen hebt, dan mag je ons dat altijd laten weten. Dat kan via Facebook of Instagram, wij zijn heel vlot bereikbaar. Maar het liefst van al krijgen wij van jou een berichtje binnen via onze website. Want daar kan je je verhaal al eens in het kort neerschrijven. En dat komt dan bij onze coaches terecht. En als die jou iets zien in jouw verhaal, dan gaan ze jou meteen opbellen. En dan kom je terecht op een van onze vertelavonden in Gent, of in Brugge, of in Antwerpen. Ja, helaas. Wij kunnen dat allemaal doen dankzij een hele toffe bende van vrijwilligers. En elke week zetten die zich in voor de goede zaak. Om avonden in elkaar te boksen, om mensen te coachen, om al die verhalen tot bij jullie te krijgen. Dank u wel voor het schitterende werk, Relaas Team. En we worden ook gesteund door de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. En we zijn trots lid van het podcastgezelschap Luister. Als je nog meer toffe verhalende podcasts wil ontdekken, surf dan maar eens naar luister.be. Luister. Bedankt om te luisteren en tot een volgend relaas.